SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 13 april 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur besteden we aandacht aan de Europese verkiezingen. We bellen daarover met Ilko Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland. De keuken staat vandaag centraal in een nieuwe aflevering van onze serie Leer Nederlands. En taalman Frans Hertogs duikt in de wereld van het bordspel Scrabble. Dat en muziek straks, maar eerst nu de actualiteiten. De Europese Unie heeft een historische hervorming van haar migratie- en asielwetten goedgekeurd. Over de wijzigingen werd al sinds 2015 gesproken en kreeg veel kritiek van mensenrechtenorganisaties. De wetten zullen over 2 jaar in werking treden. Protesten in het Europees Parlement op het moment dat er gestemd moest worden over de controversiële hervormingen over migranten en asielzoekers. Demonstranten schreeuwden kreten als stem nee en dit pact is dodelijk. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, maande de demonstranten tot kalmte.
We are in the middle of a voting session. This parliament and its members need to be able to vote with serenity.
Toen de rust was wedergekeerd in de zaal, werd de stemming goedgekeurd. In een reeks van 10 stemrondes keurden de leden van het Europees Parlement de regelgeving en het beleid voor het Pact on Migration and Asylum goed. Het plan is al bijna 10 jaar in de maak, nadat in 2015 meer dan 1 miljoen mensen hun toevlucht zochten in Europa. De meeste van hen waren op de vlucht voor de oorlog in Syrië en Irak. De nieuwe wetten hopen een einde te maken aan een jarenlange verdeeldheid over hoe de toestroom moet worden beheerd. Mevrouw Metsola noemde het een historische dag voor Europa. Ze zegt dat het pakket een robuust wetgevingskader is dat in alle lidstaten hetzelfde is.
That puts humanity first. That understands all the different, difficult aspects of this issue. That secures Europe's external borders. That provides clarity on applicable rules. That ensures the right balance between solidarity and responsibility in full respect of fundamental rights. We promised a new system that is fair with those eligible for protection, that is firm with those who are not, and that is strong against the traffickers and the networks preying on the most vulnerable of people.
De nieuwe wetten omvatten maatregelen zoals gezichtsopname en vingerafdrukken die worden afgenomen bij kinderen vanaf 6 jaar. En mensen kunnen tijdens screenings worden vastgehouden. Ook zou versnelde deportatie mogelijk zijn voor degenen die niet mogen blijven. Aan de andere kant kunnen landen verplicht worden hun EU-partners te helpen door mensen die voor asiel in aanmerking komen onderdak te bieden. Of als dat niet lukt, moeten ze mee betalen om ze elders te huisvesten. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zegt dat de nieuwe wetten een verschil zullen maken voor alle Europeanen.
First, more secure European borders. Knowing exactly who crosses our borders by registering and screening everyone, while ensuring the protection of the fundamental rights through an independent monitoring. Second, faster, more efficient procedures for asylum and return. This means that those with no right to asylum will not be allowed to enter the European Union, while those escaping war or persecution can count on the protection they need.
Verschillende mensenrechtenorganisaties, waaronder Oxfam en de Internationale Federatie van het Rode Kruis, hebben zich tegen het pact verzet. In de verklaring zei Yves Geddy, directeur belangenbehartiging van Amnesty International, dat de wet minder bescherming betekent en een groter risico op mensenrechten schendingen in heel Europa. Extreemrechtse politici vinden dat de overeenkomst niet ver genoeg gaat om de migratie te stoppen. Johannes Rückel, een woordvoerder van de NGO Zeebrugge, zegt dat de regelgevingen geen verbetering brengen en dat centrumpartijen extreemrechtse standpunten innamen.
Er macht auf jeden Fall keinen Mut. Er zeigt, dass immer mehr.
It is not encouraging in any way. It shows that democratic parties are increasingly adopting positions from the extreme right. It shows that votes and short-term populism are more important, or are more important to the parties, than human rights and human lives. And we are very clearly standing against this. We want to stop it. We think it is catastrophic and very short-sighted thinking, because you do not stop the extreme right by adopting their positions.
Mevrouw von der Leyen zegt dat er een evenwicht is dat nog steeds kwetsbare mensen helpt.
The pact strikes the right balance between stricter rule against the abuse of the system and care for the most vulnerable. And third, more solidarity with the member states at our external borders, because they manage the pressure from illegal migration.
De Belgische premier Alexander De Croo zegt dat de goedkeuring van een nieuw systeem een doorbraak betekent en een einde maakt aan een volgens hem onaanvaardbare status quo.
The status quo means that certain countries have difficulties in managing the migration flows. We see that people are being subject to criminal activities, to human smugglers. No one could agree with the status quo, I hope. And this is a compromise, but it's a compromise that breaks the status quo, and that's what is expected from us, I think.
Vorig jaar staken zo'n 380.000 mensen illegaal de EU-grenzen over. Het hoogste aantal sinds 2016. Maar dat is slechts een fractie van de ruim 5 miljoen immigranten van buiten de EU die in 2022 de EU binnenkwamen. De lidstaten moeten eind april stemmen over het hervormingspakket dat goedgekeurd moet worden voordat het natuurlijk van kracht kan worden. Dit was een verhaal van Youssef Saoudi voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Zou AUKUS JOKUS kunnen worden? Het veiligheidspact dat in september 2021 werd aangekondigd is een overeenkomst tussen Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS om nucleaire onderzeeërs voor Australië te ontwikkelen. Het doel hiervan is de stabiliteit en veiligheid in de Indo-Pacific te verbeteren. Maar nu zeggen de oprichters dat ze overwegen om met Japan als technologische partner samen te werken. Premier Anthony Albanese zegt dat er een aantal redenen zijn waarom een dergelijke samenwerking zinvol is.
We're engaging in our defense relationship with Japan across the board extensively. We have upgraded that defense relationship and it's a natural thing for us to look at Pillar 2. To cooperate. Japan, of course, is a quad partner along with the United States and India. And we see this as a natural evolution that's occurring.
Het plan om de huidige Australische vloot van diesel-elektrische onderzeeërs in de jaren 2030 te vervangen door nucleaire aangedreven onderzeeërs wordt pijler 1 van AUKUS genoemd. Pijler 2 is een plan om geavanceerde technologieën te delen, zoals hypersonische raketten, onderzeese drones en elektronische oorlogsvoering. Betreffende deze tweede pijler staan de leden van AUKUS ervoor open dat meer gelijkgestemde landen daaraan bijdragen, aldus premier Albanese.
Let's be very clear. There is no plan to expand AUKUS beyond the three countries. When it comes to Pillar 2, Japan has a very sophisticated, not just defense force, but is known for its technological advancement. And if there can be gains that are in the interests of the three AUKUS partners, but in addition, any partners outside the direct AUKUS relationship, then that will be considered.
Er is geen formele uitnodiging geaccepteerd of aangekondigd, maar Amerikaanse functionarissen hebben aangegeven dat een regeling bijna is afgerond. Een formele aankondiging zou kunnen komen tijdens het officiële bezoek van de Japanse premier aan de Verenigde Staten, die afgelopen woensdag van start is gegaan, waarbij hij ook een ontmoeting heeft met president Joe Biden, gevolgd door een top tussen de VS, Japan en de Filipijnse leiders. De invloed van China in de Indo-Pacific, inclusief zijn acties in de Zuid-Chinese Zee, zijn onder meer de aanleiding voor de discussies over regionale veiligheid. Woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Mao Ning, zegt dat elke betrokkenheid van Japan bij AUKUS een sterk signaal is tegen China.
The countries concerned should effectively fulfill their international obligations and refrain from any action that undermines regional and world peace and stability. Owing to its recent history of militaristic aggression, Japan's military security trends have always been of great concern to its Asian neighboring countries and the international community. The Japanese side should effectively reflect on its history of aggression, abandon the practice of engaging in a military security partnership, and truly follow the path of peaceful development.
De Oost-Aziatische expert professor Derek McDowell van de Universiteit van Melbourne zegt dat het Japanse beleid in zaken pacifisme, dat is vastgelegd in de grondwet van het land, geen belemmering zal zijn voor Japan om bij te dragen aan AUKUS.
Defense forces in Japan are called self-defense forces, but there are restrictions on using those forces. So you could have technological cooperation with Japan necessarily expanding its defense role in terms of that arrangement being a form of soft balancing against China.
Japan maakt geen deel uit van de Five Eyes inlichtingenalliantie, waartoe Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten behoren. John Blaxland is hoogleraar internationale veiligheids- en inlichtingenstudies aan de Australian National University. Hij zegt dat er barrières zijn die overwonnen moeten worden als Japan betrokken zou raken bij de tweede pijler van AUKUS.
And it has some issues in terms of its own security precautions that have a bit of a reputation over the last couple of decades of being a little bit lax. Now they have put in place new legislation just very, very recently to tighten up those procedures. But we've yet to see that implemented and we've yet to see that kind of have the knock-on effect of that in terms of just how robust Japanese security measures may prove to be. In Australia, I've written about this, we've been subject to leaks as well of espionage and of information selling and giving away information to people that are not entitled to have it. But we have made some significant modifications and refinements to our procedures along the way. And I think there's a sense that Japan probably has a bit of catch-up to do on that front.
Nieuw-Zeeland, Canada en Zuid-Korea worden ook genoemd als potentiële partners voor AUKUS. Dr. Ruben Steff is een academicus op het gebied van internationale betrekkingen en mondiale veiligheid aan de Nieuw-Zeelandse Universiteit van Waikato. Hij zegt dat er binnen de Nieuw-Zeelandse regering een groeiende belangstelling is om bij te dragen aan de tweede pijler van AUKUS. Sinds 1987 geldt er een verbod op kernwapens in het land, wat Nieuw-Zeeland ervan weerhoudt om deel te nemen aan pijler 1.
They have more interest now than ever. I mean, it surprised quite a lot of us last year when the Kropotkin's government showed interest, because historically Labour has been a little bit more hesitant about getting too close to our traditional partners, really Australia and the United States. With this government, though, they've continued the trend that Kropotkin's established, where last year New Zealand was saying we were interested in exploring opportunities when it came to AUKUS. This government has taken it further. If you look at the statements, activities of our new Minister of Defence, Judith Collins, and you look at what Winston Peters, our Minister of Foreign Affairs, are saying, they seem to be showing a lot of openness to AUKUS Pillar 2, the expansion of China's military power in the region and its interest in gaining potentially a security foothold in the South Pacific. It's also just technology itself. We have a small economy. We require foreign technologies to make sure things here tick over neatly. It's also monetary. It's investments.
Dr. Ewan Graham is senior analyst bij de Australian Strategic Policy Institute. Hij zegt dat er een keerzijde kan zijn als te veel landen meedoen aan AUKUS.
I think weighing against that is the basic arithmetic of if you open up a small focus partnership to broader participation, there's always going to be a penalty that you pay in terms of process and just the general unwieldiness of having to deal with more than three parties will inevitably slow it down. So I think the question needs to be thrown back. What does New Zealand and Canada have to offer? it's really for them to present a value proposition that's of interest to the AUKUS partners, and to do so in a way that doesn't appear to jeopardise the focus on Pillar 1. From an Australian perspective, that's still the bottom line. That's why AUKUS originated. It was Australia's concern and increasingly urgent desire to acquire a higher level of submarine capability. And the longer that gets delayed, the more angst there will be in Canberra.
Biwa Kwon en Hannah Kwon maakten deze bijdrage voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde die in het Nederlands. Over iets minder dan 2 maanden mogen Nederlanders alweer naar de stembus. Na de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen november staan dit keer de Europese verkiezingen op de kalender. Kunnen Nederlanders die in Australië wonen stemmen voor deze verkiezingen? En waarom is dit zo belangrijk? Ik belde gisterochtend met de voorzitter van Stichting Nederlanders Buiten Nederland, Ilko Keij, die zelf in New York woont.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Alweer verkiezingen?
Ja, het houdt bijna niet op, zou je zeggen. Het is de Eerste Kamer, dan de Tweede Kamer, dan de Europese verkiezingen. Waarbij we eigenlijk kunnen zeggen de Eerste Kamer en nu de aankomende Europese parlementsverkiezingen. Die zijn heel regulier, die kunnen niet vallen of eerder gaan. Maar het lijkt wel dat het ieder jaar zo is, omdat het toevallig heel dicht op elkaar zit. Maar op 6 juni mogen we inderdaad naar de stembus voor het Europese parlement.
Ja, en dus ook iedere Nederlander met een Nederlands paspoort, Nederlandse nationaliteit moet ik zeggen, die buiten Nederland woont. Maar waarom zou ik als een woonachtig in Australië nou voor de Europese verkiezingen gaan stemmen?
Die vraag komt iedere keer langs. En trouwens niet alleen bij de Europese parlementsverkiezingen. Het geldt ook voor de nationale verkiezingen. Kijk, je moet je bedenken dat in die parlementen, of het nou in Brussel is of in Den Haag, daar zitten mensen en die maken wetten. En die hebben ook invloed op ons leven. Niet allemaal natuurlijk, maar toch een aantal wel. En dan kun je zeggen van, nou ja, ik stem niet, want ik vind het te ver weg. Laat me je wel even uit de droom helpen. Dat houdt hen er niet van om wetten te blijven maken die van invloed zijn op jouw leven. En daarom denken wij dat het verstandig is voor iedereen om toch proberen te stemmen uit te brengen, ondanks alle moeilijkheden die daarmee gepaard zijn.
Ja, en kan je een paar voorbeelden geven van waar Europa beslissingen maakte over ons als Nederlanders buiten Nederland?
Ja, dan gaan we natuurlijk met name over echt zaken die op Europees niveau worden besproken. Dus dan gaat het over milieuzaken, vliegtuigprijzen, is maar heel simpel, die daar het gevolg van zijn. Maar ook treinverkeer door Europese landen. De gelijkschakeling van diploma's over en weer. Dus ja, dat heeft misschien in Australië niet altijd, nog minder dan wanneer je in de Europese Unie woont, invloed op je. Want tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die ook niet een hele leven in één land blijven wonen. Dus het zou zomaar kunnen dat je het ene jaar in Melbourne woont en het volgende jaar in Marseille. En dan denk je misschien nog iets anders over na.
Ja, nou noem je het net al, het is toch verstandig om dan te gaan stemmen, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. Wat zijn nou weer de struikelblokken bij deze verkiezingen?
Ja, dat zijn er eigenlijk nogal wat. Het gaat ten eerste om de registratie. Of wanneer kan het nou precies? En kan ik ook per volmacht stemmen? Want ik vertrouw die posterijen niet. En dat is eigenlijk het tweede probleem. Zeker vanuit Melbourne. Probeer het maar eens naar Amsterdam op te sturen of naar Den Haag. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd rond de 8 weken ligt. Dat is een beetje een gokje hoor. Maar ik denk dat de ambassade in Sydney een veilige keus zou zijn. En een nog veilige keus, naar mijn mening, is stemmen per volmacht. Dat doe ik ook. Mijn broer gaat voor me stemmen. Maar goed, er zijn nog andere obstakels. En wat we dus hebben gezegd tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken, van joh, hoor eens, het is iedere keer zo'n gepuzzel. Laten we een kort mini-webinar houden, gewoon als informatiesessie, waarin ik nou uitleg en even goed op papier zet, of in PowerPoint, dat mensen het kunnen volgen, vragen kunnen stellen, of later kunnen terugkijken als ze het niet mee kunnen maken. En dat we die informatie gewoon online hebben, zodat we er altijd naar kunnen terugkijken. Want die vragen die blijven komen, en vaak natuurlijk pas op het laatste moment. Dus bijvoorbeeld de registratie, als je nog überhaupt wilt stemmen en je staat nog niet geregistreerd, dat kan tot en met donderdag 25 april. Nou, ongetwijfeld dat er mensen die op 24 april zich gaan bedenken van, god, was er iets niet met stemmen in het buitenland? En dan hebben we tenminste een bron om naar te verwijzen, zodat het snel kan worden opgelost en aangepakt.
Ja, die webinar die vindt de aanstaande maandag plaats. Maandag om 16:30 Nederlandse tijd. Dus dat is net na middernacht in de nacht van maandag op dinsdag voor bijvoorbeeld Melbourne en Sydney. Perth is het weer iets vroeger. De tijden zullen we even duidelijk op de website zetten. En ook alle informatie over registreren, adressen van consulaten en ambassades, et cetera. En ja, dan gaan we weer met z'n allen stemmen.
Ja, en waar wij natuurlijk heel erg benieuwd naar zijn, is van of mensen in het buitenland, of die nou stemmen volledig met oog van, ja, het maakt mij wel uit, maar ik ben ook weer niet zo begaan met de Nederlandse discussie, dat ik nou heel erg zit te twijfelen of het nou nieuw sociaal contract of VVD moet worden, ik zeg maar even wat. Maar mijn idee is dat steeds meer mensen in het buitenland, ook in Australië, zich steeds meer bewust zijn van de politieke dynamieken in Nederland en dat die dus heel goed nadenken over welke partij zij uiteindelijk gaan kiezen. En nou ja, goed, we zullen de uitslagen ook later zien. En dan kun je ook zien uit welke, welke partij zeg maar, het populairst is vanuit het buitenland. En dat, dat geeft deels aan hoeverre men ook vanuit het buitenland de politiek bijhoudt. En dat is toch wel interessant, want de afgelopen jaren zie je echt een toename daarin. En dat betekent ook weer dat de Nederlander in het buitenland, dat zijn echt niet de Nederlanders die daarbij tot nooit meer ziens Nederlanders zijn. Dat zijn Nederlanders die met een half been echt in Nederland blijven. En dat is gewoon mooi. Dat is een zeer betrokken samenleving buiten de samenleving.
Ja, en jij maakt je opmerking natuurlijk ook omdat na de Tweede Kamerverkiezingen de uitslag in Nederland en het stemgedrag van de Nederlanders in het buitenland eigenlijk zwart en wit was.
Klopt. En dat komt natuurlijk ook omdat deels wij al moeten stemmen voordat de campagne in Nederland is losgebarsten. Dus je krijgt niks mee en je moet eigenlijk je keuze al maken voordat je goed en wel weet waar de partijen voor staan. Dat is voor mij persoonlijk ook altijd een reden geweest om per volmacht te stemmen. Want dan kan ik tot op het laatste moment de campagne meemaken en kijken hoe mensen van de verschillende politieke partijen nu antwoorden en op basis daarvan mijn stem bepalen. Dus je krijgt dan echt het gevoel dat je meedoet met het politieke proces.
Ja, voordat we dit gesprek afronden, je noemt ons net, hè, de Nederlands in het buitenland. We zijn eigenlijk een soort van 13e provincie met z'n allen. Jullie hebben een vlaggenwedstrijd gehad om een vlag te ontwerpen voor onze denkbeeldige provincie. Jullie hebben een winnaar gekozen, hè?
Wij hebben een winnaar gekozen en het is toch prachtig om dat te weten. We houden het nog heel even geheim, we houden het nog heel even spannend. Maar we hebben inderdaad vanuit die heel vele inzendingen die we hebben gekregen, hebben we een winnaar gekozen. Daar zijn we ontzettend blij mee. En we zitten met het bestuur te kijken van wat is nou een goed moment om deze te presenteren. Op dit moment zijn we bezig met de invulling van het bestuur. Er waren twee leden weg. Eentje die geleerd was aan de PvdA en de GroenLinks. Die zijn nu net ingevuld. Binnenkort gaan we ook een bestuurspositie openen voor een Nederlander in het buitenland die zelf lid is van Nieuw Sociaal Contract. Dat is een volledig nieuwe bestuurszetel. En ik kan me voorstellen dat als we het hele bestuur weer gecomplementeerd hebben, dat we dan de concrete datum en het concrete moment gaan plannen waarop we dit bekend gaan maken. Met nog een andere bekendmaking. En daar wil ik je dan weer graag over op.
Dankjewel, Ilko Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Meer informatie over de Europese verkiezingen en een link naar de aanmeldwebsite voor de webinar van Stichting Nederlanders Buiten Nederland vindt u op sbs.com.au/Dutch. Hier staan ook de adressen van de ambassade en het consulaat hier in Australië. Ja, na dit gesprek over de Europese verkiezingen is de link snel gelegd met het Eurovisie Songfestival. Nog een maand tot het liedjesfestijn losbarst in Zweden. En de Nederlandse inzending doet het tot nu toe goed bij de boekmakers. Op dit moment staat het liedje Europapa van Joost Klein op plek 5. We draaien hem nu. Tijd voor onze wekelijkse dosis Leer Nederlands. In eerdere afleveringen leerde Joyce Diebels van Dutch with Joyce ons al de namen van de verschillende kamers in het huis en woorden die te maken hebben met de woonkamer en de slaapkamer. Vandaag duiken we de keuken in.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another Dutch lesson. Today we are learning about the kitchen, another room of het huis. kitchen is a bit of a funny word, maybe, because it is koken, not to interfere with koken, because koken is to cook and koken is the kitchen. So bij koken, in the koken, that means we cook in the kitchen. So be very precise with your pronunciation on this one. In today's lesson, I'm going to teach you very popular words that you will use a lot in the kitchen, in the koken. I will teach you the word and then I will put it into a sentence for you to listen to see if you can recognize what has been said. Because in Dutch conversations, you will probably learn and know a word, but then maybe hear it in a sentence that you don't know all the words in. So this not only helps you to learn today's words, but also learn more words along the way and your listening skills. After, obviously, I will still translate the sentence, and I also encourage you to use today's words in sentences throughout your week. So let's get started. The first word is knife, and a knife is a mess. Now, I always teach this to the kids to say that you do need to use a knife because otherwise you'll create a mess. That is the Dutch word for knife. So het mes. The sentence, de zin. Ik heb een mes nodig om groenten te snijden. Ik heb een mes nodig om groenten te snijden. So that means I need a knife. I have a knife to need to cut, snijden, de groenten, the vegetables. So I need a knife to cut the vegetables. Next one, stove. Stove is het fornuis. Het fornuis. So it sounds like the number four plus an alteration of the word nice. So you can think something like it's nice to have four pits on your stove or whatever you want to link it to. Het fornuis. De zin. De pan staat op het fornuis om water te koken. De pan staat op het fornuis om water te koken. So the pan stands, sits, is on the stove to cook, to boil the water. So we say that we are cooking water rather than boiling water. But obviously, we use koken to say boiling. Next up, oven. Very easy. Same spelling, slightly different pronunciation. We say oven with a clear O. De oven. De zin. De oven is heet. Pas op. De oven is heet. Pas op. In case you didn't know, but I guess you will. The oven is hot. Watch out. So pas op is a very freaking sentence that we use a lot to say to our loved ones. Next up, that will be spoon. A spoon is a lepel. Maybe you can link it to a ladle, but with a P. Lepel. De lepel. Ik roer de soep in een kom met een lepel. Ik roer de soep in de kom met een lepel. Ik roer, I stir the soup in a bowl with a spoon. Then the next word, which is also important, is de kom, which is a bowl. De kom. The difference is that de kom is a noun for bowl and ik kom is I come as a verb. So even though the spelling and the word is exactly the same, the use of it is different. De zin, ik heb een nieuwe kom nodig voor mijn ontbijt. Ik heb een nieuwe kom nodig voor mijn ontbijt. So I need a new bowl. So again, we use the I need sentence for my breakfast, ontbijt, because you take your first bite of the day. Then we also have a fork. Now, as you probably have remembered, a fork starts with an F and often in Dutch is translated with a V instead. Same case here. So instead of fork, we say vork. De vork. Ik gebruik een vork om mijn eten op te scheppen. Ik gebruik een vork om mijn eten op te scheppen. Ik gebruik, I use, a fork to serve, opscheppen, mijn eten, my food, or usually my dinner. You can refer to that as well, but some kind of food. I use a fork to serve my food. Then another easy one, pan or pot. That would be de pan. Same spelling, different pronunciation, de pan. Het water in de pan begint te borrelen. Het water in de pan begint te borrelen. So the water in the pan begins and then to boil. So borrelen is the process of water beginning to boil. Then we have the plate. Plate is een bord, het bord, as if you're using a board for your plate. Het bord. Mijn moeder schept het eten op mijn bord. Mijn moeder schept het eten op mijn bord. So we use opscheppen again. So my mom serves my food onto my plate. And then we have a word for cutlery as well. So your knife, fork and spoon. Cutlery, we call cutlery het bestek. Het bestek. And also I'm going to use the word for fridge, which is de koelkast, like a cool cupboard. De koelkast. Het bestek ligt in de la naast de koelkast. Het bestek ligt in de la naast de koelkast. So the cutlery is in the drawer next to the fridge. And last but not least, I've got another set of two words. First off is de grootsteen. De grootsteen. And that is a special word because it is the sink, but specifically used for the keuken sink. De grootsteen. And we've got de snijplank. De snijplank. So a plank to cut. So your chopping board. De snijplank ligt naast de grootsteen. De snijplank ligt naast de grootsteen. So your chopping board is laying next to the kitchen sink. And these are all the words of this week. Listen to it again online on the website in case you want to re-listen to the sentences and all the words or see the whole list of words. And I encourage you to make your own sentences with these every time that you are in your own keuken. Dat is het voor vandaag. Heel veel plezier met oefenen en tot volgende week. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website www.sbs.com.au/Dutch. Klik bovenaan op podcastseries en daarna leer Nederlands. En ondertussen lekker oefenen. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Muziek. Vorige week, zaterdag, was het Open Campingdag in Nederland. De NOS nam een kijkje op camping De Kienehoef in Sint-Oederode, waar de eerste campinggasten genoten van het prachtige weer. Het werd 25 graden plus. Maar wat is er nou zo leuk aan kamperen?
Mensen zoeken toch een bepaald soort vrijheid. Maar ook een beetje het leuke samen zijn, de gezelligheid. En dat vind je voornamelijk denk ik toch wel op een camping. Dat is het leggen van contact is wat makkelijker. Ik denk dat dat een van de redenen is waardoor veel mensen toch gaan kamperen ook.
Ja, ik stap in die auto en eigenlijk zonder dat we op de camping zijn is het al vakantie.
Ja, als ik ga kijken naar vorig jaar hoeveel aanvragen we gehad hebben voor seizoenplaatsen. En dat waren er veel meer dan wij ooit kunnen plaatsen over heel de camping. Ik denk dat we een wachtlijst hadden van ongeveer 250 seizoensgasten die een seizoenplaats zouden hebben.
Ja, dat zijn luxe problemen dus voor camping-eigenaar Roy de Roy. De wolf houdt de gemoederen weer bezig. Aanleiding is een filmpje van Natuurmonumenten waarop te zien is hoe een wolf door een dassenpijp kruipt in een natuurgebied in Otterlo. Omroep Gelderland sprak met Frank Teunissen van Natuurmonumenten en ook met Glenn Lelyveld van de Zoogdierenvereniging.
Wat je ziet is een jonge wolf, een welp van vorig jaar, die een niet volgroeid achterpootje heeft en daardoor niet over de zwijnenwerende rassen kan springen. En heeft uitgevonden dat ze ook gebruik kan maken van een dassenpijp om er doorheen te komen. En dat is wel bijzonder natuurlijk. Ze heeft maar een klein gaatje genoeg om naar de andere kant te komen.
De wolf is groot, staat hoog op de poten. En dan zie je die toch door zo'n klein gaatje heen kruipen. Het gaat niet zonder moeite, dat zie je. Maar het is wel heel bijzonder. Deze pijp is ontzettend nauw. Dit is een diameter van 30 centimeter, heeft de boswachter nagemeten. Ja, dit laat juist zien dat bij wolfwerende maatregelen kleine gaatjes onderaan het hek al funest kunnen zijn dat die wolf gewoon doorheen kan.
Het oudste vrouwentijdschrift van Nederland, Libelle, bestaat deze week 90 jaar. De viering begon maandag met een speciale theatershow. En ook daar bleek maar weer dat het blad enkele trouwe lezers heeft. Sommigen lezen het blad al 40 of 50 jaar. Eerst even een fragment van het Polygoonjournaal uit 1984.
Op de internationale huishoudbeurs 1984 in de Rai in Amsterdam vierde het vrouwenweekblad Libelle officieel zijn 50ste verjaardag. Het blad heeft de veranderingen in de Nederlandse samenleving en daarmee in de huishoudens altijd op de voet gevolgd en er vaak ook richting aan gegeven.
Doen ook inspiratie op voor mode of je huisinrichting.
Alles staat erin wat je wil.
Nou,
medisch heb je dingen, gezinsdingen.
Er staan hele gezellige dingen in, er staat mode in.
Ja, ik vind alles leuk eigenlijk. Het klinkt misschien wel
bijzondere dingen.
Bijzonder, maar ik vind het wel heel leuk.
De Defensie legde deze week bij Olst in Overijssel in een paar uur tijd een betonbrug aan over de IJssel, waar uiteindelijk 85 militaire voertuigen overheen reden. Het was onderdeel van de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Luitenant-kolonel van de 101 Genie-bataljon Harold Dubbelhuis legt uit waarom de oefening zo belangrijk is.
Het allerbelangrijkste is dat wij onze veiligheid weten te borgen in Nederland en voor het NAVO-grondgebied. En om ervoor te zorgen dat je veilig wil zijn en veilig wil kunnen leven, moet je je voorbereiden op oorlog. Dat is een beetje een oud adagium, maar dat is eigenlijk wel hetgene wat we hier doen. En we trainen dus om daadwerkelijk ingezet te kunnen worden. En het doel is om dat eigenlijk Rusland te kunnen laten zien, let op, je moet ons niet aanvallen. En daarmee schrikken we hopelijk Rusland af om NAVO-grondgebied aan te vallen.
In theorie zijn mangrovenbossen belangrijk voor de bescherming van kusten en wereldwijd. Ze zouden helpen bij stijgende zeespiegel, stormvloed en tsunamis. Maar is dat ook echt zo? Dat wordt nu wetenschappelijk getest door onderzoekers van de TU Delft en Deltare. U hoort Brechtje van Wezenbeek.
En wat we niet zo goed weten is hoeveel bescherming die bossen bieden.
Ja. Kijk.
Dus bijvoorbeeld hoe breed moet een bos zijn voor zwaardere stormen. Dus dit soort metingen helpen ons om voor alle mangrovengebieden in de wereld beter te voorspellen hoe ze de kust kunnen beschermen en mensen die daar wonen kunnen beschermen. We proberen op allerlei manieren natuurlijk te laten zien wat zo'n bos doet en meer begrip te kweken voor wat het kost als we al onze kusten in de wereld met gebouwde structuren en dijken moeten beschermen. Dat is eigenlijk onmogelijk. Dus we hebben deze natuurlijke systemen sowieso nu nodig om onze kustlijnen stabiel te houden. Maar helemaal bij zeespiegelstijging zijn die dus super belangrijk om te zorgen dat die kusten ook mee gaan groeien.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS en Omroep Gelderland. Op donderdag werd bekend dat de Nederlandse drummer en zanger Max Werner is overleden op 70-jarige leeftijd. Hij was een van de oprichters van de band Kajak, die in de jaren 70 erg populair was. Het grootste succes behaalde hij met de band eind jaren 70 met het album Starlight Dancer. Daarna stopte Werner met zingen en werd hij drummer van de band. We draaien nu de titelsong van dat album. Dit is Starlight Dancer van Kajak. Mensen houden van spelen, vooral spelen met taal. En een van die spelen is Scrabble. Het is het enige spel ter wereld waarbij de scheidsrechter een woordenboek is. Internationaal is er soms discussie over het al dan niet toelaten van zogenaamde kwetsende en ongepaste woorden op het Scrabble-board. Taalman Frans Hertogs heeft daar zo zijn mening over en maakte daar 3,5 jaar geleden al deze taalkolom over.
Scrabble te grabbel. Wacht even. Voor je nou verder leest of luistert, dit verhaal gaat eigenlijk niet echt over Scrabble hoor, maar over taal. We maken allerlei betekenisvolle geluiden en gebaren en die tekenen we na in ons schrift met krabbels en letters. Nou, die taal, die heeft ons mensen gemaakt tot wie we zijn. En dat dat niet altijd automatisch goed gaat, ja, dat zien of horen we straks. Spelen, ja, daar zijn wij mensen voor gemaakt. Wij zijn de Homo ludens, de spelende mens. We spelen even hard met onze spieren als met onze geest. Schaken en schaatsen doen we even fanatiek. Maar we spelen ook hartstochtelijk met taal. Romans, kruiswoordpuzzels, Sinterklaasgedichtjes, cabaret, zelfs de staaltjespuzzel en jawel, ook Scrabble. Scrabble, je kent het spel vast wel. Dat is met die houten blokjes, met een grote letter en een klein cijfer voor het aantal punten dat die letter waard is. Zeldzame letters zoals de X, de Y en de Z, die hebben de meeste punten. Elke deelnemer aan het spel krijgt een aantal letterblokjes en daar leggen ze dan woorden mee op het spelbord. Een letter die eenmaal ligt, mag niet meer verplaatst worden. Je mag bij alles op het bord wel weer zelf aanleggen met jouw volgende woord of woorddeel. En de inhoud van het woord is van geen enkel belang. Voor elk gelegd en goedgekeurd woord krijg je de verzamelde letterpunten en het eindresultaat is een soort kruiswoordpuzzel. Zie je het voor je? Het spel is nog vrij jong. Het werd pas in 1931 bedacht door de Engelse architect Alfred Betts. En in 1954 kwam het op de Engelse markt en het duurde niet lang voor het ook in bijna alle andere landen en talen gespeeld werd. Scrabble kan namelijk in alle geschreven talen worden gespeeld. Maar je kunt niet met elkaar spelen in twee verschillende talen, want woorden en spelling verschillen. Wat in de ene taal een zeldzame letter is van 10 punten, is in de andere taal doodgewoon en goed voor slechts 2 schamele punten. Er is bij Scrabble maar 1 scheidsrechter en dat is een woordenboek van de gespeelde taal. Mag je glossy leggen of Trump fan of zeehondenmest? Nou, kijk zelf maar. Wat niet in dat woordenboek staat, is niet toegestaan. Fout 0 punten. Een voorbeeld. Het woord wc zal door bijna iedereen geschreven worden aan elkaar zonder puntjes. Puntjes bestaan niet in Scrabble, dus de dikke van Dalen zegt nee. Maar een Scrabble woordenboek kan wc aan elkaar of zeehondenmest wel toestaan. Nou, het is duidelijk dat internationale competities in feite alleen maar mogelijk zijn in een wereldtaal zoals het Engels. In Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld zijn er 20 officiële Scrabble-clubs met 340 spelers. En ze zijn lid van de Wereldbond van Engelstalige Scrabble-spelers, de WESPA, waar 30 landen bij aangesloten zijn. Hun scheidsrechter is het Engelstalig Collins Scrabble-woordenboek. Het is populair omdat er erg veel woorden worden goedgekeurd, zelfs middeleeuwse. In Noord-Amerika hebben ze geen Collins. Daar regeert Hasbro, de Amerikaanse eigenaar van het merk Scrabble. Met harde hand en een eigen Hasbro-woordenboek, gebaseerd op de aparte Amerikaanse spelling van het Engels. En met twee verschillende woordenboeken kun je niet samen scrabbelen. En daarom kunnen landen als Nieuw-Zeeland en zelfs Engeland niet tegen Amerika scrabbelen. Ja, verkeerd woordenboek. Ja, maar waarom willen wij dat allemaal weten? Nou, Hasbro heeft aangekondigd dat er 298 woorden uit hun scheidsrechter geschrapt worden. Woorden die gaan over ras, over seksualiteit, over geslacht, politiek, godsdienst, lichaamsdelen en lichaamsfuncties. Hasbro beschouwt die woorden als aanstootgevend of beledigend. Iedereen moet met plezier kunnen meespelen, zegt Hasbro. En daar lijkt eigenlijk niks mis mee. Maar het is een domme betutteling die het wezen van het spel Scrabble aantast. In Scrabble leggen wij lege woordsymbolen zonder enige betekenis of inhoud. Het woord heilige krijgt relatief niet meer punten dan duivel. Hoer of scheet zijn juist in Scrabble slechts etiketten zonder enige inhoud. Er zijn geen vieze woorden. En zeker niet op een Scrabblebord. Woorden zelf zijn niet beledigend. Alleen het brein voegt er die associaties en gevoelens aan toe. Mensen mogen best tegen vloeken zijn of zogenaamd ongepaste woorden. Ze kunnen andere mensen niet dwingen om hun taalgebruik aan hen aan te passen, laat staan verbieden. En dat is wat Hasbro doet. Betekenissen invoegen in een spel van taal zonder betekenissen. Nou, geen wonder dat de spelers furieus zijn en ze vertikken het om die zogenaamde shitlist te accepteren. Terecht. Ik heb het geprobeerd hoor, op de Hasbro website. Ik voerde het Scrabblewoord Association in. Oh, congratulations, was de reactie. This is an official Scrabble word. Nou, dat klopt, ja. En daarna probeerde ik het met nigger. En ja hoor, daar was de reactie. Oeps, sorry, no result. This is not an official Scrabble word. Check out the spelling of your word and try again. Nou zeg, gewoon gewist. Geen officieel Scrabble word. Je mag het dus niet gebruiken. Nou, dat is voortaan de nieuwe regel, zegt Hasbro. De janky Scrabble-dictator op weg naar een explosie van miljoenen opgeschoonde Scrabble-woordenboeken. Met zijn ongepaste congratulations en sorry. Nou, wie bepaalt wat aanstootgevend is voor wie en namens wie? Mogen wij bij het officiële Scrabbelen dan ook andere aanstootgevende woorden verbieden, zoals bijvoorbeeld motorbende, atoombom of vervuiling? Nou, zeker niet. Mensen kunnen kwetsen, Scrabble niet. En gooi de Scrabble liever niet te grabbel. Ik dank u wel.
Tot zover deze SBS Dutch voor deze zaterdag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, www.facebook.com/sbsdutch. Ook hier delen we al onze verhalen en kunt u ons liken, zodat u niets mist en kunt meepraten over de onderwerpen. We eindigen met muziek van Guus Meeuwis. Dit is Brabant. Ik wens u een heel goed weekend. Tot woensdag. Dag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.